We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7, zoals ik al zei in mijn gebed, overal ter wereld wordt vandaag het Loofhuttenfeest gevierd. En dat is toch wel eventjes belangrijk om daar ook over na te denken. In Leviticus hoofdstuk 23, daar geeft de Heere het volk 7 feesten. En die feesten worden in Leviticus 23 de feesten van de Heere genoemd. En dat is heel belangrijk. Het zijn zijn feesten. En als we weten wat Johannes, de wederom geboren Jood, ons vertelt in Openbaring 19... Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dus die 7 feesten van de Heere, die wijzen allemaal op de Heer Jezus. De eerste 4, Pesach, ongezuurde brood, eerstelingen, Pinksterfeest, werden gevierd in de lente. De laatste 3, Bazuinenfeest, Grote Verzoendag, worden gevierd in de herfst. En daartussen die lange zomer. De eerste 4 zijn al reeds vervuld. De laatste 3 moeten nog vervuld worden. In die 7 feesten van de Heere zien we het hele panorama van Gods heilsplan. En de Heere God heeft dat gegeven omdat Hij een meestercommunicator is. Maar het zijn wel schaduwbeelden. En dat is belangrijk. Paulus zegt ook in Kolossen 2 vers 16, die feesten en die nieuwe maanden, het zijn allemaal schaduwbeelden, maar de werkelijkheid is een persoon. Nu is er iets heel verdrietigs gebeurd, dat lezen we ook in Hosea. Daar zegt de Heere haar feesten. En in Johannes 7, kijkt u maar even in vers 2, het feest van de Joden. Hier zien we dus dat het niet langer de feesten van de Heere zijn. Het is het feest van de Joden. Het is hun feestje. Maar de Heere Jezus, waarover die feesten gaan, want Hij is onze loofhut, Johannes 1 vers 14. Hè? In de beginnen was het woord was bij God, het woord was God, het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Hij is onze tabernakel, Hij is onze loofhut. En die werd niet erkend. Dus er staat dan door Johannes, het is het feest van de Joden. Nou, nog eventjes over dat Loofhuttenfeest dat nu gevierd wordt. Daar zijn 3 facetten. Men kijkt terug naar het verleden. Van India tot Engeland zie je op balkonnetjes in tuinen van die loofhutten zonder dak, weet je. Ze kijken naar de sterren, ze wonen in die loofhut en ze vieren feest in die loofhut. En met elkaar kijken ze terug naar het verleden, naar die 40 jaar in de woestijn toen ze leefden onder de sterren. Maar hoe de Heere God op wonderlijke wijze een volk van 2 miljoen mensen of meer geleid heeft, gevoed heeft, geholpen heeft. Ik denk alleen maar aan die wolkolom. Ze liepen heerlijk in de schaduw. Hun kleding bleef hetzelfde. Hun schoenen groeiden mee met de kinderen. Wonderlijke reis. En daar denken ze 7 dagen over na. Over dat verleden. Ik was net met een groep van 58 Nederlanders in Israël en er was een hittegolf. Jonge, jonge, wat werden die gezichtjes van die Hollanders rood, zeg. Oh, en er was geen wolkolom. We hadden het zo heet. En toen mocht ik een heel treffend woord vertellen. Nou, ze murmureerden wel, maar ze wandelden wel in de schaduw. Want de wolkolom was boven. En dus wat dat betreft hadden ze het beter dan wij. Maar goed, deze week wordt het verleden herdacht hoe de Heere God op wonderlijke wijze dat volk vanuit slavernij in Egypte uiteindelijk via Jozua in het beloofde land gebracht heeft. Toen de Heer Jezus op aarde was, vierde Hij ook deze feest. In Johannes 6, daar staat, en het was paasfeest en nu is het een loofhuttenfeest aangebroken. En dus het loofhuttenfeest heeft een verleden. Maar het Loofhuttenfeest heeft ook een toekomst. En daar wil ik vanavond dan mee besluiten. Maar ik wil dan even kijken naar de Heer Jezus die de centraliteit van het feest had moeten zijn, maar in Johannes 7 en Johannes 8 wordt het nog feller, de Heer Jezus wordt afgewezen. En er staat dan ook dat duidelijke woord, het feest van de Joden. Dus een broer zeggen tegen de Heer Jezus, ga je mee naar het feest? En de Heer Jezus zegt, nee, ga niet naar het feest. En wat staat er in vers 5? Zijn broers geloofden niet in hem. Vanavond bij de zegenbeden wil ik dat uit Judas doen. En Judas was een halfbroer van de Heer Jezus. Natuurlijk halfbroer, want de Heer Jezus is geboren uit de maagd Maria. Zonder Jozef. Maar daarom waren zij halfbroers. Maar later zijn die broers wel tot geloof gekomen. Judas is er één van. Maar hier geloven ze nog niet in de Heer Jezus als de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt de Heer Jezus deze woorden. Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Lieve broeders en zusters, vanavond neem ik toch even de kans om u op te roepen voor gebed. Want dinsdag en woensdag krijg ik weer 13 opnamen en ik ga spreken over de profeten. Nou, die waren niet populair. En die werden allemaal vervolgd volgens Stefanus. Maar ik heb zo op mijn hart om eerlijk vanuit Gods woord dat woord te brengen in ons geestelijk arme land. Wat ze moeten horen, niet wat ze willen horen. Want het maakt mij niets meer uit, ik ben van hem. Maar ik wil die tijd nog uitkopen die ik ontvangen heb, want dat is genade. Om op de Family 7 13 opnamen te maken over Hosea. Denk eens aan Hosea. Denk eens aan Amos. Denk eens aan Micha. Denk eens aan Jesaja, Jeremia, Ezekiel, aan Daniel. Hoe die mannen spraken. Hoe ze alleen stonden met God. En een voorhoofd als een diamant kregen. En ze waren niet geliefd. Maar met vallen en opstaan waren ze wel trouw. En dat wil ik zo graag zijn. En ik wil zo graag dat woord in alle kracht brengen bij het Nederlandse volk. En ik vraag uw voorbeden daarvoor. Want de Heer Jezus, hij was anders dan zijn broers. Hij werd gehaat. Weet u wat hij zegt in Johannes 15? Ze hebben mij gehaat zonder reden. Er was geen reden toe. Waarom haatten ze hem en zijn broers niet? Dat was omdat de Heer Jezus de vinger op de zere plek legde. En dat deden de profeten ook. De Heer Jezus vertelde hen niet wat ze wilden horen, maar wat ze moesten horen. En we zaten net met elkaar te spreken even over die regenbogen. Toen zei mijn broeder ook, ze hebben Romeinen 1 niet gelezen. Ik zei, nee, dan moeten ze toch een keer lezen. Want het ergste wat een mens kan overkomen is als de Heere God ze overgeeft. En daarom is er zoveel depressiviteit in ons land. Omdat wij geen rekening meer houden met de Heere. Want wat is onze kracht? Zijn vreugde. De vreugde van de Heere is mijn kracht. Als u uw vreugde verliest, dan is er iets niet goed in uw hart. En daarom mogen wij schijnen in deze wereld. We zijn in, maar niet van deze wereld. En we zien ook wel dat er, zoals de broeder ook zei, dingen gebeuren, dingen toegelaten worden. Daar had je als kind nooit van gehoord. En het gaat heel snel. En je kan het ook niet stoppen, maar waar wij zijn kunnen wij licht verspreiden. En kunnen wij toch nog met de kansen die we nog hebben. Want misschien is dit wel de laatste generatie die die kans nog krijgt op de televisie. Gaan we er wel voor. We gaan er helemaal voor. En als u die mogelijkheid niet heeft, kunt u ook voor mij bidden. En dat is zo belangrijk. We horen bij elkaar. De Heer Jezus zegt ook, ik word gehaat. Ik ga niet met jullie naar het feest. Maar wat gebeurt er? Later kreeg de Heer Jezus van de Vader een woord. Want hij leefde altijd in afhankelijkheid van zijn Vader. Zonder hem kan ik niets doen. Hij leefde in totale afhankelijkheid, zoals wij ook in afhankelijkheid van hem moeten leven. En opeens, toen zijn broers al reeds weg waren, ging hij ook op weg. En in het midden van het feest was hij ook in het feest. En hij begint tijdens dat feest, als hij die wandeling alleen met zijn vader gemaakt heeft. Weet u, dat is ook wel mooi, want soms dan zegt de Heere gewoon, nee, ik wil niet dat jij met een stel wandelaars gaan die de Heere Jezus nog niet kennen. Ik wil dat jij alleen met mij gaat wandelen. En dat zijn van die heerlijke wandelingen, kent u ze? Om eens een keertje alleen een wandeling met God te maken. En dat was bij de Heere Jezus ook nodig. Hij bad soms de hele nacht. Hij leefde in totale afhankelijkheid van zijn vader. Hij komt op dat feest van de Joden, niet het feest van de Heere, en hij gaat de synagoog in om hen te leren. Hij ging daar naartoe als leraar om de werkelijke betekenis van het Loofhuttefeest uit te leggen. En dan komt Johannes 7, vers 37. Laten we dat even lezen. Want daar zit een ontzettende mooie sleutel in. En op de laatste grote dag van het feest. Daar wil ik even bij stilstaan. Want alle feesten, Pesach, Pinksteren, hebben 7 dagen. 7 is het nummer van de volheid. Maar deze laatste grote dag is niet de 7e dag, maar de 8e dag. En dat is belangrijk. De 8e dag, zegt Peter, is de dag van God. En de 8e dag is de dag van het nieuwe begin. Denkt u maar aan de besnijdenis op de 8e dag. En als u een studie maakt van het nummer 8, David was de 8e zoon. En dan kom je tot een hele mooie betekenis. De 8e dag staat voor een totaal nieuw begin. 7 staat voor de volheid, maar 8 staat voor iets nieuws. Het is ook de 1e dag. En de 8e dag. En als je denkt over het nummertje 8, dan zie je 2 rondjes. Eentje boven, eentje beneden. Die hebben geen begin en geen einde. En hier zit een prachtige waarheid. Op die 8e dag... De 8e dag was niet bij Pinksteren, was niet bij Pasen, maar wel bij het Loofhuttefeest. Dat was de belangrijkste dag, die 8e dag. Toen stond Jezus op en zei, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Met andere woorden, dit is zijn laatste publieke roep, voordat hij gekruisigd wordt. En hij roept het volk op, die Hosanna zingen, de Hallel, Psalm 113 tot 118. Die bezig zijn met het water wat ze uit Siloa gehaald hebben, over de straten te gooien, over het altaar te gooien. De hele stad is verlicht, allemaal symbolisch, dat ze bidden voor de late regen, dat ze het licht zijn voor de volkeren. Allemaal symbolisch, prachtige beelden. En op het hoogtepunt van het feest roept de Heere Jezus met luider stem, als je dorst hebt, kom tot mij en drink. En vers 38, wie in mij gelooft, dus dat is wat nodig is, geloven in de Heere Jezus, zoals de schrift zegt, de schrift, dat is het Oude Testament, waarvan de Heere Jezus zei, het zijn de schriften die van mij getuigen, zoals de schrift zegt, niet zoals de bijboeken zeggen, of de, weet je, al die bijboeken van de Jood. Nee, de schrift, daar hebben we het over. Als je gelooft in mij, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. U zal een nieuwe schepping worden. Het levende water zal in uw binnenste zijn. En vers 39, dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. Hier zien we dat de Heer Jezus op het Loofhuttefeest een boodschap brengt over het Pinksterfeest. Want op het Pinksterfeest is er een verandering gekomen. Op het Pinksterfeest is de Heilige Geest in de mens gekomen. Allereerst allemaal Joodse mensen, later de halfjoden en uiteindelijk ook de heidenen. Handelingen 2, handelingen 8, handelingen 10. Dus hier op het Loofhuttesfeest, op die 8e dag, spreekt de Heer Jezus over de Heilige Geest, die voor ons in ons hart komt wonen, Efeze 1 vers 13, op het moment dat we tot geloof komen. En wat doet God dan? Die doet zijn zegel erop. Als wij geloven in de Heer Jezus, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Als wij de Heilige Geest niet hebben, zijn wij geen christen. Dat zegt Romeinen 8 vers 9. En de Heer Jezus spreekt profetisch op het Loofhuttenfeest over die dag. Over die dag waarvan Joël geprofeteerd had dat de Geest zal komen op alle vlees. Nou, als eerstelingen was dat eerst de Jood op de Pinksterdag. Maar dat is wel heel belangrijk, want de Heilige Geest is een persoon. Want een persoon kun je bedroeven. Maar de Heilige Geest is ook God. Weet u, God is op aarde. Oh ja joh, jazeker. Hij is in mijn hart. De Heilige Geest is God. En de Heilige Geest is een persoon. En wat staat er in Colossens 1 vers 1? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wij zingen het, Jezus in mijn hart. Maar dat betekent dus dat de totale Godheid in mij woont. Dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen. Dat ik volmaakt ben in hem. Dat ik een deel ben van de goddelijke natuur. En als je dat goed in laat werken, dat de totale Godheid in mij woont. Daarom zei de Heer Jezus, het is beter dat ik heen ga. Want toen de Heer Jezus op aarde wandelde, was de heerlijkheid de Geest van God in de Heer Jezus. En als de Heer Jezus in Galilea was, was de Heilige Geest niet in Juda. Maar nu is Hij in China, in Israël, in Nederland, in Veenendaal, bij allen die wederom geboren zijn. Maar die achtste dag, dat geeft ons een geweldig perspectief. Want mijn vader, die zei het altijd zo mooi. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Waarom? Wij zijn overgeplaatst uit het domein van Satan. Zelfs Veenendaal is ook een deel van het domein van Satan. In het koninkrijk van de Zoon zijn er liefde. Mijn anker is alreeds in de hemel. Ik ben alreeds geestelijk gezien, positioneel, gezeten in de hemelse gewesten. Mijn burgerschap is een hemels burgerschap. Daarom bedenk de dingen die boven zijn. En dat is zo belangrijk. Maar dit is dus, als wij naar onszelf en naar elkaar kijken, dan zijn wij natuurlijk wandelende wonderen. Want wij zijn die eerste vrucht. Maar het is op de achtste dag, en de achtste dag is Gods dag. Dat zegt Petrus. Dus datgene wat begonnen is op die Pinksterdag, die profetie van Joël, dat Gods geest in alle vlees zal zijn, is nog niet volledig vervuld, maar zal wel vervuld worden. Dat is mooi, hè? Dat is toch geweldig? De Heere God komt tot zijn doel. Met de aarde, maar ook met deze wereld, maar ook met de mensheid. En moet u even kijken nog wat Petrus zegt, niet op de Pinksterdag, maar net zijn tweede boodschap in Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3. En dat vind ik zo mooi. Handelingen hoofdstuk 3, vers 19 tot 21. Handelingen 3 vers 19, daar is Petrus weer aan het woord. Kom dus tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van zijn Heilige profeten door de eeuwen heen. Twee dingen moet je vasthouden. Het woord verkwikking en het woord herstel. En wij mogen vandaag al reeds weten, wij die de Heilige Geest ontvangen hebben als onderpand, wij als de eerste vrucht, dat de hele oogst zal komen. En die hele oogst betekent totaal herstel. Welke belofte kreeg Habakkuk in Habakkuk 2 vers 14? De aarde zal gevuld zijn met Gods heerlijkheid, zoals het water de zee. Is dat goed nieuws of is dat goed nieuws? Dus vandaag mogen wij er alvast mee bezig zijn, dat wij die nu een klein overblijfsel zijn in het domein van Satan, wel door de hemel erkend worden. Dat wij mogen weten dat de Vader in de hemel net zoveel liefde voor ons heeft als voor zijn enige geboren zoon. Want hij is niet langer de enige geboren zoon. Hij is de eerste zoon. En wij zijn zijn jongere broertjes en zusjes. En die relatie die de Heer Jezus had toen hij rondwandelde op deze aarde, in afhankelijkheid van zijn Vader, gevuld met de Heilige Geest, diezelfde relatie is voor ons beschikbaar. En dat is goed nieuws. Maar datgene wat nu nog bij die enkeling is, als je kijkt in je straat, hoeveel geloven nog, dat zal eens de hele aarde vervullen. En dat is zoiets bemoedigends. En dat is zoiets om blij van te zijn. Want de tempel van God is mijn lichaam. En daarom was Romeinen 12 vers 2 zo mooi. Wij geven ons lichaam als een heilig offer. En als ik dan nadenk over die profeten, er waren maar twee nadrukken. God is heilig en zijn liefde is onvoorwaardelijk. Denk maar aan Hosea. Onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen voor ons, maar ook voor Israël. Want wat zegt hij in Jeremia? Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. God komt tot zijn doel in ons persoonlijk leven. God komt tot zijn doel in met Israël. En God komt tot zijn doel in deze gehele wereld. Daar mogen wij in vertrouwen. Daarom hebben wij rust. Daarom hebben wij vrede. Maar het is een heerlijke waarheid om de week mee te beginnen, om het nog weer eens te horen. Wat een geweldig voorrecht ik uit genade mag beleven, dat ik alreeds verbonden ben met de hemel. Dat ik de Heere Jezus verwacht vanuit de hemel. Dat mijn anker alreeds in de hemel is. Nu, als we dit weten, laten we dan vanavond besluiten met een stukje praktijk. Kom met mij mee alstublieft naar Lucas. Ik vind dat wel mooi. De Heer Jezus wordt van vier kanten belicht. En voor een Jood is het zo belangrijk dat geslachtregister. Dat wil ik nog even vertellen. Dat vind ik gewoon leuk om te vertellen. Er is vandaag geen één Jood met een geslachtregister. Die zijn allemaal door Titus verbrand. 70 na Christus is heel Jeruzalem platgebrand. Dat was een oordeel van God, zegt Titus zelfs. Maar er is een geslachtregister. De enige Jood die een legaal geslachtregister heeft, is de Heer Jezus. Daarom komen er zoveel Joden tot geloof door dat stukje wat wij overslaan. Matthäus 1. Want in Matthäus 1, ik zeg het even, hoeft er niet naartoe hoor, maar daar wordt de Heer Jezus als koning beschreven en daar begint het geslachtregister met de zoon van David. Marcus belicht de Heer Jezus in dat Romeinse Rijk met al zijn slaven als de knecht, als de slaaf. Een slaaf koop je en verkoop je geen geslachtregister. Maar Lucas vertelt over de Heer Jezus als de mens. En daar is ook een geslachtregister wat helemaal teruggaat, niet naar David, maar naar Adam. En Johannes heeft geen geslachtregister, want Johannes is het beeld van de Heer Jezus als God. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Wij hebben dit woord en de Heer Jezus als het woord. En de Heer Jezus is God. Dus die vier evangelisten belichten de Heer Jezus. En Lucas die roept ons op om met ons leven iets moois te gaan doen. Mijn vrouw die zingt bij de Gideons. Ja, die kunnen zingen hoor. En er was pas een nieuw lied en daar heb ik toch vaak over nagedacht. Moet ik dan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Nou, daar lig ik soms wakker van. Gelukkig hoef ik niet met lege handen mijn heiland tegemoet. Er is vrucht in mijn leven geweest, maar Ik heb daar echt over nagedacht, over dat lied. Maar dat hoeft niet hoor. Want de Heer Jezus heeft ons een onderpand gegeven. En voordat de Heer Jezus, dit is nu praktisch slot, maar voordat de Heer Jezus naar het kruis ging, vertelt hij een gelijkenis. Zullen we dat nog even lezen in Lucas is het 19 vers 11. Even kijken, Lucas 19 vers 11. Ja, staat er nog steeds. Lucas 19 vers 11. Ik dacht even 11 vers 19, maar soms dan raak je wel eens in de bak. We zullen het gewoon even lezen. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak, ik noem hem maar bij name, de Heere Jezus een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Oh, dat moet ik toch ook nog even kwijt. Dat koninkrijk van God, dat werd verwacht tijdens zijn wandeling. Dat koninkrijk, kijk maar naar Handelingen 1, dat werd verwacht vlak na zijn opstanding. Maar dat koninkrijk van God is nog niet zichtbaar in deze wereld gekomen. Weet u waarom? Dan was de Heer Jezus vandaag nog steeds alleen geweest. Want toen de Vader zei, het is niet goed voor de mens dat hij alleen zij, was dat niet alleen voor Adam, maar ook voor de tweede Adam. En daarom is Pinksteren zo belangrijk, want wij zijn de tweede even als het ware. Wij zijn met hem verbonden. De Heer Jezus is niet alleen. Wij hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen die de Heer Jezus had toen hij op aarde wandelde. En het koninkrijk van God is nu in mijn hart. Maar het wordt wel zichtbaar in deze wereld. De herstel komt. En daar mogen wij in geloven, want de Heilige Geest is op aarde om nooit meer weg te gaan. En dan gaan we dat gelijkenis even lezen. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte, en daar bedoelt hij zichzelf mee, reisde naar een ver land, vanuit de hemel naar deze aarde, om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee, zaken totdat ik terugkom. Wat mogen we zien? Het is een gelijkenis, maar ze krijgen allemaal 10 ponden. Ze krijgen allemaal precies hetzelfde. Daarom moet u niet bij de pakken neerzitten. U heeft niets minder ontvangen dan ik. Ik weet nog goed, ik kwam dus in Israël tot geloof. Maar dan kan het je wel eens bekruipen, een minderwaardigheidscomplex. Want je bent geen volbloed Jood, je bent niet in het leger geweest. En je komt in die gemeente en daar zitten de soldaten. En jij bent maar een toerist met een toeristenvisaatje. En nou ja, dan kun je wel eens bekruipen, nou ja, dat ze toch wel een beetje beter zijn dan jij. Maar dan kom je opeens weer bij die waarheid. Nee, ik heb ook 10 ponden gekregen. Ik heb ook dezelfde Heilige Geest ontvangen. Ik heb niets minder. En ze krijgen allemaal precies hetzelfde. En ze moeten er zaken mee gaan doen totdat ik terugkom. En vers 14. En zijn burgers haatten hem. Stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Dat was toen zo, maar dat is vandaag ook zo. Daarom geloven ze in die knaltheorie, weet je. Maar ze willen gewoon niet geloven in de schepper. Ze wijzen hem nog steeds af. Dat was 2000 jaar ook zo. Het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen. Dus dat gaat gebeuren, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heere, uw pond heeft 10 pond winst opgeleverd. Hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf, wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Nou wil ik een heel mooi principe doorgeven. En ik hoop dat u het pakt. Wat staat hier? Heer, uw pond. Niet, ik heb 10 pond verminderd. Uw pond heeft 10 pond de winst opgeleverd. En hier ligt een geweldige waarheid. Wat zei de Heer Jezus aan het begin van de roeping van de discipelen, kom en volg mij. Maar in de bovenzaal riep hij dat niet meer. Toen sprak hij over de wijnstok en de ranken. En toen zei hij, blijf in mij. In mij blijven, zodat de wijnstok met zijn sappen door de ranken kan vloeien. Wij zijn de rank, maar de sappen komen van de wijnstok. Uw pond. Het is ook de vrucht van de geest, niet de vrucht van de christen. En dat is zo belangrijk als we dat omgewisselde leven gaan leven. Niet ik, maar Christus leeft in mij, door mij, voor mij. Dat is het normale christenleven, zei Watchman. Uw pond. En als we dat principe gaan inzien, zoals Mozes dat zag, op 80-jarige leeftijd. Op 40-jarige leeftijd dacht hij, nou, ik ben het. En hij doodde een Egyptenaar in eigen kracht. Wat zou het lang geduurd hebben voordat hij dat hele Egyptische leger afgemaakt had. Maar toen God door hem heen werkte, ging de zee open, ging de zee dicht, het hele Egyptische leger lag aan het strand, dood. En dat is het geheim. Uw pond, het is uw leven voor mij op het kruis, in mij en door mij. En dat is wat mij constant over na moeten denken, om in die wijnstok te blijven. En daar moet je constant over nadenken. Nee, niet ik, Christus in mij. De regering is op zijn schouders. Zoals met die 13 opnamen in 2 dagen. Man, ik bibberde in het begin. En nu af en toe nog. En dan moet ik steeds tegen mezelf zeggen, ik heb een Heilige Geest gekregen die mij helpt, die mij de woorden zal geven. En de regering is niet op mijn schouders, maar op zijn schouders. Uw pond heeft 10 pond vermeerderd. Het is zijn leven voor mij, in mij, door mij. En dan als tot slot nog die ene. Die zien we in vers 22. Maar hij zei tegen hem, vers 21, nee 20. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Ja, de Heere God is een heilig God en hij aanvaardt de zonde nooit. Dat kan niet, dat gaat tegen zijn karakter in. En op dat gebied is hij natuurlijk ernstig. Maar deze man, hij had alleen maar excuses. Moet u luisteren wat hij verder ook zegt. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, zegt de Heer Jezus, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. Ik zat op een zaterdagmorgen te studeren en toen zat ik na te denken over die bank. Ik zeg, wat zou de Heere daar toch mee bedoelen? En weet je, op dat moment kwam dat kleine kopje van vrouwtje Linda om de deur en ze zag mij zo heerlijk bij al die boeken studeren. Maar wat had ik beloofd, u kent het wel, om mee te gaan winkelen. En toen zei ze, je zit zo lekker te studeren, ik ga wel op de fiets. Nou ja, ik lekker doorstuderen. 2 uur later komt ze met de linkertas vol, de rechtertas vol, het mandje vol. En het regende dat het goot. En we kwamen elkaar tegen, ik dacht bij mezelf, dat is het antwoord. Dat is het antwoord van die bank. Weet je, Linda zal nooit publiekelijk spreken. Linda zit het liefste achterin. Maar, dat is echt waar hoor, broeders en zusters. Ik ben nu 12 jaar getrouwd. En die vrouw van mij, die doet er alles in dat ik kan functioneren. Weet je, dat is haar bank. Zij zorgt ervoor dat, nou ja, dat ik zo'n mooi jasje heb. Want dat had ik natuurlijk als hippie nooit gekocht, dat snap je wel. Dat het ook nog een beetje gestreken is, dat het allemaal schoon is en dat mijn eten op tafel staat. En zo is zij als het ware, zij investeert haar gaven en zet het op de bank. Maar ik moet u ook eerlijk iets belijden vanavond. Zij zit vaak beter in der vel dan ik. Want ik ga zo op en neer, weet je. En dan denk ik, wat ben je toch stabiel. En mensen zien jou niet. Maar wat geef je mij een voorrecht om Nederland te dienen met de waarheid van Gods woord. Wat investeer je toch veel in mij, zodat ik mag dienen. En dat was de beschuldiging van de Heer. Je hebt het niet op de bank gezet. Dan had je de rente voor gekregen. En zo is het ook met ons. Kun je niet naar het zendingsveld? Nou, dan kun je toch een ander helpen. Zo zijn we 1 familie. En laten we de gaven die we ontvangen hebben niets mee doen, want de tijd is kort. En tot slot nog even dan Efeze 5. Dat vind ik van die mooie woorden, die je niet genoeg kan lezen voor jezelf ook. Want het leven kan soms zomaar weer voorbij gaan. En het verleden, daar kunnen we niets meer aan doen. Dus daar hoef je ook niet meer mee bezig te houden. Dat maakt je alleen maar zwak. Maar ja, we hebben vandaag nog en hopelijk morgen ook. En dan staat er hier iets moois in Efeze 5. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. We hebben genoeg dwaasheid uitgehaald. Die tijd is voorbij. Daar gaan we ook niet meer op mediteren, want daar word je zwak van. Dat is in de diepte van de zee. En Corrie ten Boom zegt, verboden te vissen. Laat het verleden met rust. Maar de tijd die we nog hebben, wat is daarmee? Maar als wijze, buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En wat is de wil van de Heer? Romeinen 12 vers 2. Ik geef mijn lichaam als een levend offer voor uw dienst en voor de dienst van mijn medegenoten. En ik hoop zo dat deze boodschap van de Heer Jezus, die op de achtste dag uitroept, kom tot mij uit uw binnenste levend water, dat wij daarvan uit leven en weten dat alles hersteld zal worden. Mag ik u daarvoor voorgaan in een dankgebed? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze avond. Heer, u weet, ik heb hier zo over nagedacht om de mensen uit te nodigen om te drinken. Heer, we kunnen een paard bij het water brengen, maar we kunnen het niet laten drinken. De Heer Jezus heeft dat uitgeroepen, maar er staat later, er was verdeeldheid. De ene dacht dit en de andere dacht dat. Ze kwamen er met elkaar niet uit. Maar het is mijn gebed dat we er wel uitkomen en dat wij u aanvaarden en in geloof zullen drinken van die bron. En dat wij zelf ook een fontein worden voor onze samenleving. Heer, wij zijn nog maar een klein overblijfsel. Maar heren, het herstel is alreeds begonnen op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag is het ook begin van de wederkomst. Dat alles openbaar zal worden. Heer, wij weten dat uw klok op tijd is. En dat u tot uw doel zal komen. Heer, wij willen daaraan meewerken. Heer, wij willen onszelf vernieuwd geven als een levend offer. Ga uw gang, Heer. In Jezus' naam. Amen.